Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, onderhoud dan deze zaak tot een inzetting voor u en voor uw kinderen tot in eeuwigheid. Om te beginnen dit, herdenken, dat is opnieuw aan iets denken en je daarbij betrokken weten, je daarbij betrokken voelen. En heel veel jongeren zeggen dan, ja, maar waarom zouden we dat nou volhouden? Wij weten van niks. En het is al zo lang geleden. Ja, als je van niets weet, dan kun je daar niks aan doen. Dan zouden we eerder de vinger bij de ouders en bij de onderwijzers moeten leggen, bij de opvoeders. Want de bedoeling is van al hetgeen er geschiet in de geschiedenis, dat we dat in ons gedachtenis houden vanuit en met het oog op de Heere God en zijn hand achter alle dingen. Gedenk aan hetgeen hij heeft verricht. Moet je niet vergeten. Geldt in hele concrete zaken. Wij doen dat toch ook als we in het ziekenhuis hebben gelegen en de Heere God is ons zo genadig dat we er weer uit mogen komen en genezen zijn. Dan danken we de Heere God toch. Dan zijn we dankbaar in dat kleine leven van ons. Nou, maar het geldt al niet alleen maar in dat leven van ons als eenling, als individu, maar ook als gezin en als gemeente, burgerlijke gemeente en als land. We worden geacht om die dingen te gedenken en door te geven van geslacht tot geslacht. Thuis en op school, daarom houden we het vol. Ook 40-45. En ook de 80-jarige oorlog waar we er straks liederen van zongen. Herdenken. Wel met gemengde gevoelens. Blijdschap voor de bevrijding en voor de vrijheid die we nog mogen genieten, maar toch ook, zoals het Eerste Kamerlid, professor Van Hulst, een tijdje terug nog eens verwoordde, met pijn en met schaamte en met zelfverwijt. Want in die oorlogsjaren was er heel wat compromis en halfheid en laksheid, zei hij. En ik citeer Van Hulst, als volk dragen we toch ook mede schuld, was een grote verzetsman, professor Van Hulst, mede schuld aan de deportaties van duizenden Joodse medeburgers. En het duurde zeer lang voordat velen de ware aard van de Duitse tirannie doorzagen. En tot die tijd waren velen ook in ons land nationaal-socialist. Het zijn moeilijke zaken, het zijn nog geen verwijten, het zijn feiten. Herdenken. Ik weet niet wie van u er gisteren is geweest bij de herdenking van 4 mei de doden. In Ter Aar was er ook eens een jongen, ze huilen al maar, zegt hij. Dominee. Ik ga niet hoor, dominee. Mogen ze huilen? Om al die jongens, die mannen, die onze en uw vrijheid hebben betaald met het offer van hun leven, bekenden, naamlozen, militairen, illegalen, verzetsmensen, die zich dood lieten martelen, soms. Komende week, dan heb ik weer de voorpagina van de kerkbode, dan komt er een brief van een van de Katwijkers, die is gefusilleerd en in de gevangenis heeft gezeten. Aangrijpend getuigenis. En die maar wijst, ook zijn vrouw en zijn kinderen op de Heere God, daar moet je wezen, zegt hij. Ja. Mag je erom huilen? En soms denk je wel eens, en dat is ook de reden geweest om deze dienst vanmorgen zo te beleggen, zoals ik dat gemeend heb te moeten doen. Soms denk je wel eens, waaraan verdienen we het? Waaraan verdienen we het? Zijn wij die vrijheid waard? Als volk? Als burgerlijke gemeente, als kerk. We maken ruzie om de geringste dingen. Als volk wordt er over God heen gewalst op een wijze die je soms het schaamrood op de kaken brengt. Ach, we verdienen het ook helemaal niet. Moet u niet denken. Nederland is niet een land dat nou zo goed is dat het de vrijheid verdient. Nee, echt niet. Ezechiël 36. Over de bevrijding uit de Babylonische ballingschap. Dan zegt de Heer, dat doe ik niet om uwentwil tegen Israël. En ook uit Egypte, niet om uwentwil. Dat zij u bekend, dat moet u goed weten. Ik doe het om mijn grote naamswil. Daarom leid ik uit en bevrijd ik. En bij het Exodusverhaal is het niet anders. God gedenkt aan zijn verbond, aan zijn trouw en aan zijn goedheid. Genade alleen. En zo was het ook in 40-45. Gelooft u dat? Dat is een doordenkertje. Gelooft u dat 40-45 Gods hand het was die ons uitleidde uit het diensthuis van Adolf Hitler? De meeste Nederlanders geloven er geen sikkepit van. Zo zijn we geïnfecteerd door een godloos denken, ook in de kerk. Heel veel mensen zitten in de kerk, zingen hun psalmen, hun gezangen, hun lofliederen. Ze lezen de Bijbel, ze bidden voor het eten en na het eten. Maar als het er nou op aankomt dat God elk moment van je leven leidt, de stuurman is. En de consequenties van dat geloof. Heel veel mensen zeggen, nou ja, die 80-jarige oorlog en we hebben in Nederland 14-18 gehad en toen 40-45, ach, allemaal hetzelfde, steeds opnieuw. De een is wat erger dan de ander. En de geallieerden waren toevallig sterker met de Canadezen. Hè? Nee, het gaat erom dat we in en achter al die dingen die geschieden, ook in de oorlogen, een andere strijd ontwaren. Een geestelijke strijd. Onze vaderen hebben dat ontdekt van die paar liederen die we zongen uit Valerius' gedenkklank. Die hebben ontdekt dat achter Alva en Philips II van Spanje de macht van de boze zat. Van de Satan. En zij hebben die uitredding uit die macht van Spanje destijds. Niet als een toevalstreffer, maar als een manifestatie en openbaring van Gods genade ontdekt en ervaren. Een genadewonder van omhoog. En ze hebben hun knieën gebogen in die oude kerken hier in ons land, in de Hooglandse, de Pieterskerk in Leiden. En daar hebben ze van gezongen, Jacobus Revius. En Adrianus Valerius en Dirk Raphaelson Kamphuizen. En daarom hebben we die liederen gezongen straks voor deze dienst. Vanuit de 80-jarige oorlog, maar je mag ze terugtrekken tot in de laatste oorlog. Leren we ze nog? Dat is belangrijk. Dat is belangrijk. Nou, zo ging het ook in Israël. Elke keer opnieuw, als daar de volkeren Israël belaagden. En ze werden daarvan verlost, ze werden van die enge band, die klemmende, knellende band bevrijd. Dan ervaarde men dat als een wonder van de Allerhoogste. Psalm 98 staat er bol van, Psalm 85 die we zongen, Psalm 124 die we na de preek gaan zingen. Waarom? Omdat de God van Israël ook de God van onze vader is. Het is dezelfde God. En onze God, want deze God is onze God, dezelfde God. En in al dat uiterlijke wapengekletter, ik denk ook aan Hussein en al die dingen die daar gebeuren. Daar mag je iets inzien van die goddeloze ideologieën uit de afgrond. Daar zit iets van de Satan in, van de demonische macht, van het verderf en van de verwoesting en van de vernietiging en van de grootheidswaan van mensen. Die maar meer willen, meer land, meer macht, meer defensie. En zo ook was 40-45 een demonisch gebeuren. En Hitler, zonder het misschien zelf te weten, hij riep Gods naam aan. Maar hij was een instrument in handen van de boze met zijn heidense ras, bloed- en bodemreligie. Met zijn uitmoording van 6 miljoen Joden, Gods oude, lieve bondsvolk. Gods oogappel. Wolf in schaapskleren. Daar zijn we van bevrijd. Ik hoop dat de jongeren het ook onthouden. Daar zijn we van verlost. Dat is iets heel bijzonders. En we hebben nu vrijheid van godsdienst en geweten. Nou ja, men zegt het. vrijheid van godsdienst en geweten. Hoewel, je mag tegenwoordig niks zeggen van Turken naar Marokkanen. Ik heb het in het kerkblad ook gezegd. Maar op het christelijk geloof mag je smalen en spotten en trappen. Daar mag je alles mee doen tegenwoordig, hoor. Zo vrij zijn we inmiddels geworden. Is het nog een wonder. Is het nog een wonder voor ons dat we nog leven mogen. En dat we nog eten en drinken en slapen en feest vieren mogen. En blij en ook verdrietig mogen zijn. Zonder dat we nog het mes op de keel hebben. Wat doen we met die vrijheid? God eren in de eerste plaats. Daartoe is ze bedoeld. En die 10 woorden, die 10 geboden des Heren, die volgen. Dat waren de leefregels. Uitgeleid uit het diensthuis. Toen zegt hij, nou hier, ga nou maar. Leef dan. En met die geboden. Daar moet je op letten. Waarom? Omdat ze zouden ontdekken dat ze zelf niet konden leven. Dat ze hun vrijheid niet aankonden. En dat ze bij de bevrijder moesten blijven. Bij de Heere God zelf. Wat doen wij met onze vrijheid? Elke bevrijding is een aanbod van Gods genade. Zo moeten we het leren zien. Nou, we hebben kerk, oranje en vaderland achter ons gelaten. Och, in Katwijk gaat het nog wel, hè. Gelukkig. Wees daar diep dankbaar voor. En koester het goed. En vlag dan ook als er gevlagd moet worden morgen. En houd die vlag niet weg. Koester het als een dankbaarheidsteken naar de Heere God toe. En doe niet zo oppervlakkig met al die dingen. Maar, ach, in het hele land, moeten we eerlijk zeggen, daar heeft, ja, hoe noemen we dat, de Franse revolutie heeft het gewonnen. Zogenaamde termen van vrijheid, gelijkheid en broederschap. God en zijn woord en zijn wet worden weggeduwd. Want die staan ons in de weg. De liefde verkilt. Ook in het land, maatschappelijk. De tirannie van het zogenaamde humanisme over ons heen. En een grenzeloos materialisme breekt zich baan. En euthanasie mag doorbreken. En het abortusvraagstuk. En ongelovige wetenschappers die maar doordraven en doorrazen met uitvindingen die onze macht ver te boven gaan. En we weten amper wat we moeten doen met heel veel dingen. Waarom denken we na over het donorcodiciel en zo? Dat is niet zomaar. Dat is omdat we er geen raad mee weten bijna. Het is toch zo moeilijk. Wat mag nou wel en wat mag nou niet? En wat is nog wel verantwoord en wat niet? Als de techniek niet zo ver was ontwikkeld, zouden we met die vraagstukken niet eens zitten. En het huwelijk wordt ondermijnd. Dat wordt tegenwoordig ondermijnd. En het gezin, dat gaat helemaal ondersteboven. En over een x-aantal jaren, we zullen het misschien nog meemaken, zo de Heer het ons geeft. Dan moeten de vrouwen en de mannen allemaal verplicht salaris verdienen. Dan moeten ze werken. Kun je niet meer eens gewoon moeder zijn met je kinderen thuis en ze opvoeden. En ze eten en drinken geven en ze leren lopen en leren leven. Dat wordt allemaal wat. Dat wordt allemaal wat. Gods woord is overboord. En daarom moeten we ook heel eerlijk durven spreken dat we onder een oordeel liggen van de Heere in het Westen. Een oordeel. Dan zingen we straks aan het eind van de dienst een lied ter verootmoediging. En daarom is het nodig te gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Misschien, zegt de Heere, misschien, dat woord komt in de Bijbel voor, zullen zij zich bekeren en leven. En daarom vanmorgen Exodus om te doen gedenken, de schrijvende uittocht. De uittocht is dat feit wat een volk tot een natie heeft gemaakt, Israël. 4 kanttekeningen. Het eerste dit. Israël heeft ieder jaar tot op deze dag, de Joden, hun bevrijdingsfeest gevierd. Hun exodus. Nou ja, er waren tijden dat het wel eens werd nagelaten. Er waren tijden dat men het helemaal niet zo nodig vond. Maar dat waren niet de beste. Nee, dat waren de slechtste tijden in het bestaan van Israël. Dat waren de minste tijden. Toen draaide men God terug toe. Toen wilde men niet eens gedenken hoe voor deze de Heere hen had gunst bewezen. Dan gaf men blijk er Niet meer te beseffen wat dankbaarheid betekent. En dan vraagt men om een hardhandige correctie. Want wie niet horen wil, geldt ook in de schrift, moet voelen. En het ging ook altijd fout. Maar toch globaal, door heel de geschiedenis van de eeuwen heen genomen, is het tot op de dag van vandaag, is het gevierd. Dat paasfeest. Je kunt nog bij een Jood in Leiden. Ja, dat is moeilijk voor ons, omdat we ons amper beseffen dat dat toch bestaat. Maar er zijn Joden ook in Katwijk misschien wel, die paasfeest vieren en loofhuttenfeest. Dan zou je eigenlijk eens moeten kijken. Catechisaties behandelen we die dingen meestal. Om te zien wat daar gebeurt. Dan wordt dat heel intens gevierd en beleefd. Tot ontroering met tranen toe. Dat eerste bevrijdingsfeest is nog in Egypte gevoerd zelfs. Gevierd. Terwijl de eigenlijke bevrijding nog moest komen. En God gaf daarmee alvast te kennen als het ware, dat de ware vrijheid van de mens, ook in de geschiedenis, niet alleen maar daarboven, maar ook in de tijd, in de geschiedenis, licht afhangt van het geloof aan zijn woord en van het bidden elke dag opnieuw om zijn geest. De ware vrijheid is een geloofsartikel, ook als volk. Zelfs toen ze nog onder het juk van Egypte zaten. Dat blijkt ook wel, want na de doortocht door de Schelfzee heeft Israël gedanst in de vervoering. Gedanst aan de oever, gesprongen onder aanvoering van Mirjam, die hoogst begaafde vrouw. En je ziet ze nog in gedachten als het ware voor je op dat strand staan met trommels en met rijdansen en tamboerijnen. Een geweldig bevrijdingsfeest. Maar al was die exodus veel, die uittocht, ze was niet alles. Ze was relatief. Ze was betrekkelijk, ook voor Israël. Het was niet een eindstation. Want u weet het allemaal toch ook wel, wat is er allemaal nog gebeurd? Oorlog op oorlog op oorlog. Amalek, Kanaïtische volkeren. De Filistijnen met hun sterke strijdwagens, de Assyriërs, de Babyloniërs, die gehate Romeinen ten tijde van de Heer Jezus, Jeruzalem verwoest, stad van de vrede, 70 na Christus. En daarna de verstrooiing en op het ogenblik komen de Joden terug, er her en der uit de wereld vandaan in Israël. En dan nog die gruwelijke Holocaust, die uitroeiing in de Tweede Wereldoorlog. En toch vierden ze. En daarna Hussein, moet er ook nog bij gegeten, niet vergeten. En toch vierden ze nog altijd Pascha, het feest van de Exodus. Met die ongezuurde broden, met die bittere saus, ook zijn. Wat betekent dat Pascha? Voorbijgang, verschoning. Voorbij springen, sparen. Onderhoud dan deze zaak tot een inzetting voor u en voor uw kinderen. Wat er ook gebeurt en hoe het ook zal gaan, tot in eeuwigheid zelfs. Ziet u wel? Deze herdenking is meer dan slechts een feitje uit de tijd niet vergeten. Dan botte onvergeeflijkheid jegens Egypte. Dat speelt niet meer mee. En zo ook bij onze bevrijding. Dat is niet een onvergeeflijkheid jegens de Duitsers. Nee, in dat bevrijdingsfeest, in die exodus, in die viering, herkent Israël een teken en een zegel, een sacrament van die grote bevrijding. Die de Heere eens beloofd heeft en die eens zal brengen. Ook aan Israël. Ook aan Israël. Wanneer Israël onder de heerschappij van de Heere Jezus zal kruipen. Zoals die kuikentjes onder de vleugelen van een hen. Gelooft u dat? Ja, gemeente, dat geloof ik. Dat zegt de schrift. Dat volk zal één keer in haar geheel als kiekentjes onder de vleugelen van de Heer Jezus kruipen. En dan wordt Israël het meest christelijke volk wat er ooit op de aarde geweest is. Daar kan Katwijk nog een lesje van leren. Zoals het dan zal zijn. Daarom die exodus. Om die grote tijd die komt. Die ware vrijheid onder Christus Jezus. Pascha is herdenken als garantie van Gods heilsbelofte. De Messias komt. De Heere Jezus komt. Het paaslam komt. En zo doen ook wij dat. Zo vieren ook wij onze bevrijding vanaf de 80-jarige oorlog tot en met de laatste wereldoorlog. Onder het huis van Oranje, al die eeuwen door. Als een symbool als een teken van Gods goedheid, dat huis van Oranje. Zeggen jonge mensen wel eens, nou ja, dat koningshuis, ja, maar het gaat niet om die koningin. En het gaat niet om die prins en die prinsessen. Maar het gaat om dat symbool, om de teken wat daarin zit. Dat huis van Oranje is een teken van Gods goedheid over ons land, nog altijd. En zo zijn we ootmoedig en dankbaar en blij en eerbiedig. Want de Heer geeft elke keer opnieuw, ook aan Nederland, ook aan u en aan jullie en aan mij, een kans om zijn weldaden niet te vergeten. Vergeet ze niet, het is God die ze jou bewees. Om tot geloof te komen, daarvoor. Om opnieuw geboren te worden, om je te bekeren en om je te onderwerpen aan de Heer Jezus Christus. Gebruiken we zo onze vrijheid? Ik liep gisteravond om 10 voor 12 nog even door het dorpscentrum. Dan zie je daar die honderden jongelui. Ik wist niet dat het zo was hoor. Zo vol en zo druk. Nee, ach, gebruiken we zo onze vrijheid? Laat ons eten, drinken en vrolijk zijn en maar feesten en verder niks. Het is geen verwijt, want ik hou daar niet van. Ik hou niet van die verwijten op een kansel. Denk er eens over na. Maar we beseffen en we beseffen ook goed bij deze bevrijding van ons land. 1945 is net als bij het Pascha, dat is niet alles. Dat is een belofte, een sacrament, een teken en een zegel van die grote bevrijding van het Lam van God. Dat de zonde der wereld wegneemt, niet alleen maar van Nederland. Dat de zonde der wereld wegneemt, dat ons van die grote dictator van de Satan en van de zondemacht wil verlossen. Kennen we die vijand en kennen we die vrijheid? Die bevrijding, daar mag je nu al deel aan hebben door het geloof in de Heer Jezus. Die bevrijding, dat doet ons nu al uitzien naar het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel nederdaalt als een bruid versierd voor haar man. Onverwoestbaar is die vrijheid. Onvernietigbaar. Onbreekbaar. Daar kan geen duivel meer tussenkomen. Daar kan geen zonde van mij, geen vloek, geen leugen, geen één ding gedachte kan dat meer stuk maken. Daarvoor ben je vrij om tot die vrijheid te geraken. Ik hoor de Heer Jezus Christus spreken in het conflict met de Joodse leiders. Indien gij in mijn woord blijft, zo zijt ge waarlijk mijn discipelen. En zo zult ge de waarheid verstaan. En de waarheid zal u vrij maken. Ja. En dan gaan ze met de Heer Jezus in discussie. Wij zijn van niemand een slaaf. Wij hebben niemand gediend. Wij zijn Abraham's zaad. Hoe spreekt u nou over waarlijk vrij worden? Ze begrijpen hem niet. Ze begrijpen hem eenvoudig niet. Wat bazelt u toch over vrij worden, Rabbi? Is dat niet de kern van onze dagen en van onze tijd? Wat zeurt de kerk toch? Wat zeuren mijn vader en mijn moeder toch over God? En over de hemel en over de Heer Jezus en over de ware vrijheid. We zijn toch vrij? Oh ja. Ja, er is politieke vrijheid. Hier nog wel om te kunnen doen En te laten wat je wil. Er is individuele vrijheid. En volgens de mens is dat tegenwoordig het hoogste goed wat er is. En er is gelijkheid van ras en van kleur. En van geaardheid van man en van vrouw. Er is broederschap tussen alle mensen. Ja, ja. Maar een christen, iemand die onder de heerschappij, die onder de vleugelen van de Heer Jezus is gekomen. Die door het bloed van Christus is geraakt. Daar kom ik zo nog op terug. Die christen die kijkt dieper. En die kijkt, laat ik het nou maar eens heel gewoon zeggen, verder dan zijn neus lang is. Die christen die merkt, men heeft het over vrijheid. Maar men bedoelt de heerschappij, het schrikbewind van een van God losgeslagen mensheid. Waar het ik centraal staat, grenzeloos, normloos, ordeloos. Vandaar dat we zo slordig zijn geworden in Nederland op de straten. Met het vuil in de kleding, met al die wijen, losse slordige kleren en zo. Met al die muziek, die slordige muziek van tegenwoordig. En wetteloos, er is geen gezag. Zo moeilijk als ouders om een beetje klein beetje greep te krijgen op je kinderen tegenwoordig. Men heeft het over gelijkheid, maar men bedoelt de heerschappij, het schrikbewind van de staat. En dat kunnen wij nog beleven, gemeente. Straks zal de staat bepalen wat je wel mag hebben en wat je niet mag hebben. En de staat zal bepalen wat wel goed is en wat niet goed is. En de staat zal bepalen of je een debiel kind wel mag voldragen of niet mag voldragen. En de staat zal ons tot staatsslaven maken als God er geen keer in geeft. Men heeft het over broederschap. De grootste staatsman die wij gehad hebben, Groen van Prinsteren, die schreef daarover. De broederschap komt hierop neer. Dat men goedschiks of gedwongen de jammerlijke beginselen van vrijheid en gelijkheid beleeft en beleidt. Met overgave van je eigen recht. Met vertreding van het recht van anderen. Met vernietiging, zo nodig met ieder soort van geweld, van al wat zich hieraan niet aan onderwerpt. Dat is het ongeloof ten top. Nou, deze moeilijke woorden betekenen eigenlijk, als ik het nou eens eenvoudig mag zeggen, straks dit. Dat men eens kan zeggen, de kerken gaan dicht. En die klokken hebben we last van, want we willen uitslapen. En die christenen met al hun wetten en wetjes en hun geboden en hun vreemden, die gaan we maar eens in een hoekje stoppen. Dat kan het van worden. Wat zal het evangelie hier nog doen? De vrijheid van Gods kinderen ergert de mens die Christus niet kent. En heel de geschiedenis door klinkt het al weg met de Heer Jezus Christus. En het leeft ten diepste ook in ons. Weg met Paulus en weg met Stefanus en weg met dat woord en weg met de wet en weg met de geboden. Weg met het evangelie. Weg met het geloof. Ongeloof en revolutie. Dat heeft de Heer Jezus toen ook al gehoord. En we horen het vandaag opnieuw op radio en televisie, in de kranten en in de rechtspraak en in de ethiek. Dat is wat de Joodse leiders bezielden toen ze bij de Heer Jezus zeiden, wat zegt u nou toch allemaal? Men ruilt de vrijheid van Christus in voor de zogenaamde vrijheid van de mens. En dan wordt er niet meer geleefd vanuit de liefde en het offer en de vergeving, maar vanuit de ikzucht. Maar dan hebben wij te zeggen met de Heer Jezus mee, een ieder die de zonde doet, is een slaaf der zonde, is niet vrij. Ja, zonde, hè? Dat staat in het blaadje Nieuwsweek, moet je over zonde beginnen in de kerk. Ja, zonde. Maar wanneer de Zoon, indien de Zoon u vrijgemaakt heeft, zo zult ge werkelijk vrij zijn. Zult u ons houden met al de vrijheid en de gelijkheidspraatjes op de wereld. Wij zijn van nature en we blijven van nature gebonden mensen. Slaven van de zonde als we niet door het geloof opnieuw geboren worden. Hebt u het wel eens ontdekt in uw eigen leven? Die verticale lijn, dwars door dat horizontale heen. Heb je het wel eens ontdekt dat je moet zeggen, nou heb ik alles wat mijn hartje begeert. En toch ben ik een gebonden mens, een slaaf. Dan roept de Heer Jezus u toe en dan roept het evangelie u toe. Staat dan in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft. Komt tot uw heiland, toef langer niet. Kom nu tot hem die zijn vrijheid u biedt. Geestelijk vrijgemaakt. En toch is daar tussen die grote bevrijding vanuit de hemel in Christus en die kleine bevrijdingen hier op aarde een nauwe band. Nogmaals, ik heb al geprobeerd aan te duiden, het zijn tekenen en zegelen van die grote vrijheid, dat is één. Het is een teken van Gods goedsgeefsheid. Dat je christen wordt, bewust. Volgende, als Israël uit Egypte wordt verlost, dan vloeit er bloed. Dan vloeit er bloed. Bij iedere bevrijding komt er bloed aan de orde. Dat hebben we ook de laatste oorlog weer gezien. Allereerst dat bloed van het paaslam op die bovendorpel aan de binnenkant van de huis. Want ze mochten er niet uitgaan, weet u nog? Aan de binnenkant van de deur, boven en aan de zijkanten. Dat bloed is een garantie, is een paspoort. Dat die engel der wraken voorbij zou gaan. Waar geen bloed was, kwam die binnen. Van buiten naar binnen. Kwam de vijand van buiten naar binnen. Maar dat bloed, dat bewaar ik nog even tot straks. Het laatste. Het eerste dit. Duizenden Egyptenaren zijn gestorven. Duizenden in dat water, in die Schelfzee. En zo gaat het in de wereldgeschiedenis altijd weer. Elke bevrijding kost bloed. Als je daarover doordenkt. Ook die van de laatste oorlog. En nou zijn er heel veel mensen die denken dan, ja, dat is gelukkig niet mijn schuld. Ik heb in een preek van dominee Van der Bos een stuk gevonden over een boek van een beroemde Franse schrijfster, Simone de Beauvoir. En die heeft een boek geschreven dat heette Het bloed van de anderen. Le sang des autres. Dat is een verhaal. De held van dat boek wil een betere wereld. Die wil een rechtvaardige samenleving. Ja, dat is toch een goed begin, nietwaar? Een Fransman. Hij wordt communist eerst. Dan krijgt hij een vriend. En wordt hij bevriend met iemand. En die maakt hij ook communist. Hij kan dat goed verkopen. Maar bij een opstootje wordt die vriend van hem gedood. Die jonge Fransman schrikt dan zo dat hij het communisme afzweert en hij wordt pacifist. Tegen geweld, tegen oorlog. Nooit geen wapens. Pacifist. Hij wil geen bloed aan zijn vingers hebben. Hij wil niet schuldig zijn. Geweld, zegt hij, kan geen middel zijn om een betere wereld te krijgen. Maar als de Duitsers Frankrijk overweldigen, dan voelt hij zich schuldig, want hij doet niets. Hij vecht niet terug. Hij slaat niet tegen die Duitsers. Hij voelt zich schuldig aan het bloed van de anderen dat vloeit door de Duitse bezetter. Dan wordt hij geen pacifist meer, maar dan wordt hij een verzetsman. Dan gaat hij verzet in. En daar maakt hij zich schuldig aan het bloed van een ander. En dan wordt hij verliefd en dan in een aanslag. Samen met zijn verloofde. Gaan ze een aanslag plegen en dan wordt zij gedood. Een kogel doorzeeft haar long en ze sterft. En hij houdt er vast al stervend. Het bloed van die verliefde, verloofde loopt over zijn vingers. En dan beseft hij pas wat ik ook kies. Communisme, pacifisme, verzet. Wat ik ook kies. Ik ben altijd schuldig. Voelt u wel? Midden in een chaotische wereld. Dat we dat eens gaan verstaan. Ik vertel dat verhaaltje niet zomaar omdat het zo boeiend is. Wat je ook doet hoor. En welke kant je ook staat. Kerkelijk en in de burgerlijke gemeente. Je bent altijd schuldig. Iedereen, overal en altijd aan het bloed van de anderen. Al heb ik geen vinger uitgestoken. Ook u. Ook jij en ik. Dat is de zonde doet. En ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. Nou, we zijn altijd zondaren. Slaven van de zonde. Er gaat geen dag voorbij dat ik me niet schuldig maak. Niet tegenover God, niet tegenover mijn vrouw, niet tegenover mijn kinderen, niet tegenover mijn gemeente, niet tegenover mijn kerkenraad. Nooit, geen dag voorbij. En toch hoef ik daar niet somber van te worden. Het is nog niet de bedoeling dat u daar nou somber van wordt. Maar dat u beseffen gaat dat er geen nette, lieve, brave mensen bestaan die denken dat ze zo tussen alle klippen door kunnen varen en wel toch een klein complimentje krijgen aan het eind van hun leven van de Heere God. Zo gaat het niet. Wij kunnen nooit zeggen, dat is niet mijn schuld. Alles dragen we tezamen. Een gedeelde schuld. En zodra we dat gaan beseffen, dan gaan we leren bidden. Heere, wees mij de zondaar genadig. De zondaar. De schuldige. Dan ga je beseffen dat communisme en pacifisme en nationalisme is geen weg tot behoud. Het bloed van de Heere Jezus Christus alleen. En dan brengen we bij het slotstuk. Bloed van het lam. Dat is altijd weer zo'n bekend en aangrijpend stukje. De huisvader moet dat stomme beestje, zo'n gaaf mannelijk lammetje zonder gebrek, moest hij in huis halen op de 10e van de maand Nissan, van geiten of van schapenbokken. Op de 10e kwam het binnen. Nou ja, je ziet dat voor je, die kinderen spelen met zo'n lammetje, die dragen het op en die tillen het beetje. En dan moest het bewaren tot de 14e van de Nissan, 4 dagen lang. En dan in het avondschemer, dan komt daar het mes. Dan wordt dat beestje geslacht. Al dat bloed, dat warme jonge leven, stroomt in een bekken. Waarom moeten ze dat slachten? Wel, ook dat is een teken ervan dat je laat zien, je bent altijd schuldig aan het bloed. Ja, dat is een doordenken. En dan moeten ze dat bloed rondom die dorpel smeren. Rechts, links en bovenaan. En terwijl ze dat doen, ook ik ben schuldig. Voelt u wel? Ook ik ben schuldig met die hyssopkwast. Ook ik ben schuldig aan het bloed van de ander. Dat is nou wat betekent. Dat bloed aan die dorpel smeren. Ook mijn huis draagt bloedschuld. Ziet u het wel? Ook mijn huis draagt bloedschuld. Maar alle bevrijding van God komt nooit anders dan door bloed en door schuld heen. En ziet u ze dan gaan? Als dan die engel voorbij gaat, dan gaan ze als het ware door een poort van bloed. Ik zie een poort wijd openstaan. Dan gaan ze door een poort van bloed de vrijheid tegemoet. Zo nam nou op Goede Vrijdag de Heere God als het ware zijn enige geboren zoon die 4 dagen had bewaard. Die nam die uit de kooi van zijn hart. En die doorstak die. En die liet hij sterven. Want we zijn niet door goud of door zilver of door vergankelijke dingen of door onze nette levenswandel gered. Maar door het kostbaar bloed van Christus als door een onstraffelijk lam. Zie het lam van God. Paulus schrijft aan Korinthe, want die weet ook wel wat er in Exodus gebeurd is. Die schrijft aan de gemeente van Korinthe: ons paaslam is voor ons geslacht. Zo dan laat ons feest vieren. Laat ons bevrijdingsfeest vieren. Alleen de Heere Jezus is nooit schuldig geweest aan het bloed van de ander. Hij heeft het gedragen. Hij heeft die bloedschuld aangenomen, maar hij is nooit schuldig geweest. Nooit. Voor hem geldt alleen maar geven. Ik zou bijna zeggen, het klinkt een beetje oneerbiedig, maar bloed goed geven dan. Hè? Hij gaf het. Hij gaf het aan de anderen. Aan u en aan jou en aan mij. Aan schuldigen. Aan slachters. Aan zondaren. En die poort die wijd open staat, zie ik in gedachten voor me. En God spreekt: als ik het bloed zie. Als ik dat bloed zie in jouw leven. En in jouw leven. En in uw leven. Als ik dat bloed zie, dan gaat ge vrij uit. Hebt u dat bloed op de poorten van uw levenshuis. Slotopmerking. Herdenking van de bevrijding. Dat is ook tegen elkaar zeggen, we leven nog steeds in bezet gebied. Want de oorlog tussen de boze en tussen de Heere God woedt nog immer in ons leven. In de aarde, in de rampen, in alles om je heen. Bangladesh, de Koerden. Je hoeft het maar te horen. Overal zie je de strijd tussen God en de boze. De barensweeën van deze wereld. Denk niet dat je vrij bent als er geen oorlog is, mensen. Denk het alsjeblieft niet. Denk niet dat er vrede is als er geen wapens zijn. Vrede in de Bijbel gaat alle verstand te boven. Hij vuurt zijn pijlen af voor de boze. Nog altijd. Je ziet ze niet vliegen. Maar hij vuurt ze af op ons leven. Elke dag weer. En hij wil ons dodelijk treffen. Pijlen van de zonde. Pijlen van de begeerte. En op grond van het hoogste gezag, Gods woord, mag ik u oproepen om te zeggen, zoek dekking. Zoek dekking. Zoek dekking achter het bloed van het lam. Opdat je gered zult zijn. Opdat je niet door de zonde wordt verwoest en vernietigd. Opdat je door die poort mag gaan. De ark, de triomf. De overwinningsboog van de Heer Jezus Christus. Het nieuwe Jeruzalem binnen. Het feest van Gods bevrijding. De bruiloft van het lam. Daartoe schonk de Heere God u en mij ook de bevrijding van 40-45. Om in te gaan in de vrijheid van Christus. Hang morgen de vlag maar uit. En denk dan dat je die vrijheid niet misbruiken mag. Maar denk dan, ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Nu en immer en tot in eeuwigheid. Amen.